Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
De laatste weken was Kenneth Taylor de kop van jut voor Ajax supporters. Hij werd uitgefloten. De middenvelder werd zelfs gepasseerd door John van Schip tegen Boede. En juist die Taylor schoot Ajax in Noorwegen naar de volgende ronde.
Nee, zoals ik zeg, ik kwam erin en ik doe gewoon altijd mijn best. Altijd 100% en zoals vandaag weer. En ja, nu valt alles goed en mooi en dan is het leuk. Maar je weet ook hoe het anders kan gaan.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 23 februari met Maarten Wijfels. Maarten, we hebben een ouderwets Europees avondje voetbal meegemaakt. Hè?
Nou, het is. Nou, als de mensen dit horen, is het de volgende ochtend. Maar ik moet er nog van bij komen.
Zullen we beginnen met Ajax? Want Feyenoord en het drama van Rome, zeg maar, voor de derde keer. Dat bespreken we straks.
Ja.
Maar laten we beginnen met. Nou ja, het wonder van Boede, is dat het? De ongelofelijke...
Nee, ik vond het een hele soevereine overwinning.
Ja, dat dacht ik al, ja. Ja. Je hebt, begrijp ik, naar Boer zoekt vrouw zitten kijken, de herhaling, of niet? Ja.
Ja, man. Ja, nou ja, kijk, wat moet je ervan zeggen? Het begon natuurlijk al met hoe Ajax de wedstrijd begon. Er kwamen verschillende associaties bij mij op. De eerste was William Vloed ooit met FC Den Bosch. Die echt alles voor de eigen goal. En dan met een verdwaalde counter proberen overleven. Nou ja, daar leek dit op. Maar het leek ook wel op... Ik was zelf Ajax-verslaggever 2001. Toen Co Adriaanse in de problemen zat met Ajax. En toen speelden ze een oefenwedstrijd in Berlijn tegen AS Roma. En toen bedacht Co ook alles terug. Volledig breken met waar Ajax voor staat. En dat werd toen... Ja, dat ging toen in eigen leven leiden. Dat werd systeem Berlijnse muur, werd dat in de volksmond. En door ons verslaggevers werd dat zo genoemd. Dus ja, Co Adriaanse probeerde toen te overleven met Ajax in de systeem Berlijnse muur. En een aantal maanden, zeg ik dat goed? Ja, een aantal maanden later dan werd hij ontslagen. Dus dat lekte niet. Nou ja, Van Schip zal dit seizoen wel volmaken bij Ajax. Maar ja, het is echt krankzinnig. Ik wilde bijna zeggen, je maakt wat aantekeningen op zo'n avond. En een van die aantekeningen was, gaan de twee keepers het doen voor de Nederlandse clubs? Hè? Zowel bij Ajax Rabai als bij Feyenoord Welleroyter. Nou, bij Feyenoord lukte dat dan niet, maar bij Ajax uiteindelijk natuurlijk wel. Want ja, de Rabai mogen zij ook wel heel erg dankbaar zijn.
Ja, die hield ze echt in de wedstrijd, ja. Maar een aantal dingen die opvielen. Ik bedoel, Ajax hield het heel klein het speelveld. Ze bleven echt heel erg gegroepeerd bij elkaar. Dat op zich was...
Ja, maar wat je dan nog weggeeft. Want ze begonnen in
dat is de andere kant. Daar wil ik ook naartoe.
Die,
ja.
William Vloed opstelling, CQ Berlijnse muur. En binnen een kwartier hadden 2 of 3-0 voor Boede kunnen staan. Dus het was ook heel onwennig. En weet je, dit zijn ook van die wedstrijden die ons ook als journalist, als verslaggevers ook een beetje nederig moeten stemmen. Wij willen altijd alles verklaren en alles analyseren en tot achter de komma vertellen wat er allemaal, hoe het allemaal moet en hoe het allemaal zit. Dit was weer zo'n voorbeeld dat voetbal is helemaal niet tot achter de komma te analyseren. Het is veel op toeval gebaseerd, op onkunde ook van spelers. Want als je nou die Noorse ploeg bent, nou, er zijn er daar een paar, die slapen 3 nachten niet. Vooral die speler die in de arena, in de heenwedstrijd, het staat 0-2. Gaat er alleen op de keeper af. En ja, toch een beetje gemakzuchtig denken. Nou ja, maakt het uit, 0-2 of 0-3. Mist de kans op 0-3, gewoon een open kans. En ja, dat is natuurlijk toch ook een moment in die twee wedstrijden. Waar die Nooren zichzelf toch wel heel erg in de voet schieten. En zo waren er natuurlijk meer momenten. Al die ballen op de lat en zo. En dan ook het moment van geen rode kaart en een penalty, maar een overtreding. Terwijl als je dat moment terugkijkt, daar is wel wat op af te dingen hoor. Of dat nou zo'n enorme overtreding op de keeper is. Dat voor hetzelfde geldt natuurlijk echt gewoon een penalty en een rode kaart. En dan sta je met 9 man. Dus daar hangt het vanaf. En niet in dit geval totaal niet van een analyse van de wedstrijd. Die kun je gewoon in de prullenbak flikkeren.
Ja, want er gebeurden hier dingen in deze wedstrijd die je eigenlijk in een scenario niet kan beschrijven. Nee. Toch, Ajax krijgt één kans de eerste helft, die gaat er gelijk in. Boeren kreeg tig kansen en die gingen er niet in. En dan na rust lijkt in 5 minuten die hele wedstrijd te kantelen. Allereerst natuurlijk met de rode kaart voor Sutelo. Die trouwens ook niet geholpen wordt verdedigend daar. Ook daar niet door zijn medespelers.
Maar ook dat is dan ook weer zo'n moment. Kijk het maar eens terug. Dit is helemaal geen rode kaart. Want die speler die haakt eerst zichzelf.
Hij haakt zelf, hè? Hij haakt eerst zichzelf.
Maar als je dan... Maar goed, dan komen we weer op de VAR. Maar het is toch waanzinnig dat je dat in herhaling kunt zien. En dat je dan toch een rode kaart geeft. Sorry hoor, maar dat gaat natuurlijk ook nergens over. Dus,
Nee, maar ik krijg daarna een situatie met een hensbal van Sosa op de lijn... Ja. Die dan niet als hens wordt gezien door de scheidsrechter. Ja. Dan krijg je die hele domme tweede gele kaart van Grunbeck... die eerst een geel krijgt door een bal op het hoofd van Berghuis te gooien... en daarna een ongelukkige overtreding rand 16 maakt, tweede geel. En dan gebeuren er zoveel dingen in die wedstrijd. Dan maken ze toch nog gelijk... schoten op de lat. De ene na de andere bal verdween op de lat. Het was Ramai die ertussen zat. Dat was echt een krankzinnig dit.
Ja, de vraag is ook... de vraag is wel na deze wedstrijd. Hoe gaat Ajax nu verder dit seizoen? Proberen ze nu van deze poging tot compactheid... wordt dat nu de standaard? En gaan ze zo ook naar... we spelen tegen AZ in het weekend... Gaan ze dat proberen en dan toch maar met trainingen daar proberen wat meer lijn in te krijgen? Of was dit eenmalig? Daar ben ik dan wel benieuwd naar hoe dat verder gaat.
Maar zou je nu nog een keer gaan wisselen? Want wat Van Schip heeft gezegd, we gaan rigoureuze maatregelen nemen, heeft hij na NEC gezegd. Het waren drie slechte vertoningen op rij.
Ja, nou ja, goed, maar het hangt er natuurlijk ook vanaf wie je hebt. Want Brobby, ik weet even nu niet of daar... want even voor de mensen, dat vind ik altijd wel zuiver. Wij nemen dit op. Goedenacht, vrienden. Het is net middernacht
geweest. Na 12, ja.
Ja, na 12. Dus ik weet even niet nu hoe het met Brobby precies is. Maar ja, als je die mist, dan maakt voor je manier van spelen natuurlijk ook uit. Want als jij wil hangen en je hebt altijd de uitweg van de lange bal op die fysiek sterke Brobby. Ja, dan kun je zeggen, dan moet Akpom dan maar spelen. Maar die is 6 klassen minder, dus... Dat is ook wel weer een vraagteken of dat dan wel past. Dus we zullen zien.
Maar de andere kant is, ze zijn wel gewoon door Maarten Wijfels naar de volgende
daarom
ronde.
Dus, als jij Ajax supporter bent en je bent, zeker als je daar bent geweest, dan heb je natuurlijk een verhaal voor de rest van je leven. Maar daarom zeg ik, dat is ook voetbal, zo gaat het. En ja, het is aan de ene kant is het ook wel weer ontzettend grappig dat dus kan. Dat je zo'n twee van dit soort wedstrijden speelt. Eigenlijk 2 keer wordt weggespeeld. En dan gewoon doorgaat. En gewoon vrijdag zometeen een loting hebt. Weet jij veel. Misschien heb je nog een ronde. En misschien nog een ronde. Ja, alles kan natuurlijk. Dus. En het is natuurlijk voor Ajax wel echt wel heel belangrijk. Want ja, anders werd het wel een seizoen. Dan moet het nog maart worden. En dan speel je eigenlijk om plek 4 en 5. Met helemaal niets anders meer. Ja, dat is wel heel treurig. Ja, het is al een treurig seizoen, maar dat is wel... er is in elk geval nu nog iets om je aan vast te houden dan als speler en supporter.
Ja, jij noemde het trouwens het uitvak. Sjoerd Mossoe schreef er op Twitter. Wat een trip voor de mensen het uitvak. Eerst een potje sleeën met een stel sneeuwhonden, daarna ijsvissen en vervolgens live getuigen zijn van het wonder van Boede. Onbetaalbaar. Dat is inderdaad wel een beetje wat het is natuurlijk voor hun. Hè?
Ja. Dit is wel zo'n wedstrijd waarop je... toch moet hopen dat er nooit een definitief verbod op meereizen met voetbalclubs komt in Europa. Want ja, dit is een verhaal voor het plakboek. Ja, simpel.
Zeker. Wat me wel nog één ding opviel, want we kunnen het over tactiek en dat soort dingen hebben. Ajax heeft gewonnen. Maar hoeveel jongens eigenlijk nog steeds niet weten wat ze moeten doen... Forbes, die niet weet wie die dan precies moet dekken, als die, of die de rechtsback nou moet dekken, of de rechtercentrale verdediger, naar wie die nou moet lopen om druk te zetten. Ja. Dat blijf ik wonderlijk vinden als je naar dit Ajax kijkt, dat niemand weet hoe ze druk moeten zetten.
Nee, nou dat is zo. Maar goed, het zit hem ook in, als je dan met zo compact terugspeelt, dan de momenten om door te dekken, of juist mensen over te geven. Dat zit er ook niet in. En dan kun je nog van zeggen, oké, dat is dan... Dit hebben ze weinig kunnen oefenen. Maar het is ook een beetje slimheid gewoon. En gewoon voetbalintelligentie. Dat als je dan... Want het was natuurlijk... het was wel een prachtige week met Nederlandse clubs om spelers aan het werk te zien. Hè? Als je dan, ja. als je daar dan Jerdy Schouten tegenover zet. En toch ook Veerman. En ja, hoe slim die kunnen spelen. En je zit dan dit Ajax. Ah, dat is werkelijk licht jaren verschil. Dus daarom is dit ook in de zomer niet opgelost. Ajax is er ook voor komende zomer echt nog lang niet. Want ja, je kunt niet ineens een nieuwe elftal neerzetten. Dat gaat nog meerdere transferzomers duren. Of periodes duren. Dus, maar goed, hey, ze zijn door. En dat is een wonder. En het is aan de andere kant ook weer de charme van het voetbal.
Weet je waar ik nog aan moest denken? Mislintat heeft veel over zich heen gehad. Hè? Over de spelers die hij heeft gehaald. En het wordt vaak nog herinnerd. Die Mislintat heeft allemaal... Ik moet nog steeds denken aan, vlak voordat hij vertrok... Dat verhaal dat er buiten kwam, was het voor Ajax Feyenoord... dat hij de kleedkamer was binnengestapt bij de trainers. Mm-hmm. Dat de bom daar was geëxplodeerd. En dat hij ook tegen Ramai had gezegd... Of tegen... Tegen Gorter had gezegd van... Luister, die Ramai is veel beter dan jij bent. En die Gorter kreeg natuurlijk de voorkeur toe van Stijn. Dat was de eerste doelman in principe.
Ja.
Zou die nu met terugwerkende kracht wat betreft Ramai nog een beetje gelijk krijgen, denk ik toch? Hè?
Ja, maar dat hadden we natuurlijk al eerder geconstateerd. Dat is,
precies.
Dat is een goede keeper.
Ja. Dan moeten we toch naar Rome. Hoe omschrijven dit? Het drama van Rome? Het échec van Rome?
Nou ja, een échec. Échec heeft dan een hele...
Is wat zwaar, hè?
Nee, échec heeft dan een hele negatieve bijlading. Zo van, ze hebben er niets van gebakken. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar ze hebben, ja, ik zou bijna zeggen, wederom de kans gehad om het af te maken en het niet gedaan. Want Feyenoord was veel fitter. Eind van de wedstrijd al, in de verlenging. Maar ja, het lukt dan toch niet. Ik dacht zelf, tijdens het kijken, die Geertruida gaat de winnende maken. Want die was erop gebrand. Hij kwam nog een keer door, hè. Dat hij bijna...
Ja, kwam nog een keer door, precies.
En hij heeft toch al de laatste... dat hij doelpunten maakt. Belangrijke goals. Nou ja, de keeper... ik weet niet wat ze nog in hun hoofd hebben bij Feyenoord. Maar deze man moet natuurlijk het seizoen afmaken. Dat ben je gewoon verplicht aan een sportman die zijn kans krijgt en hem op zo'n overtuigende manier grijpt. Ja, daar kun je niet meer gaan wisselen. Dat zou belachelijk zijn.
Geen fout gemaakt, hè?
Nee, maar gewoon de alertheid, het verdedigen van de ruimte tussen jouw doel, jouw doel en de laatste lijn. Die ruimte, die is van hem. Hij timed steeds precies goed. Hij duikt in die voeten. Het is echt indrukwekkend. En dan die laatste redding, dat was een arena-redding, hè?
Tegen Lukaku. Ja.
En hij had er nog in de wedstrijd ook nog één. En ja, dat is fantastisch. En ja, er waren meer Feyenoorders. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je zag in deze wedstrijd wel echt het verschil in niveau tussen Feyenoorders. Wiever is toch ook wel groeien. Ik moet zeggen, bij de eerste goal... Hij stond er te ver vanaf. Eerste helft had Feyenoord natuurlijk moeilijk. Op middenveld werd ze toch overlopen. Maar gaandeweg de wedstrijd ging dat beter. Nou ja, als je dan ziet hoe Wiever dan toch ook voorop gaat. Long als een paard. Blijft gaan. Gold ook voor Timber die bleef gaan. Maar ja, zet dan bijvoorbeeld Stanks. Jeetje Mina, dat is echt veel te weinig. En natuurlijk al een tijd. Dat is helemaal geen speler meer die in de buurt zit van nou ja, ook, die zit niet eens meer in de buurt van het Nederlands elftal. Dat is echt veel te weinig. En ja, dat zie je. En ja, hoe Minté dan invalt. Ja, je moet natuurlijk invallen om die acties te maken. Dat is zo. Maar het is zo. Ja, het is zo argeloos. Je hebt er toch niet het idee van. Nou, die gaat eens even nog een beslissing forceren.
Nee.
En dat is dan. Ja, dus dat verschil is wel groot. En voor wie ik het echt wel heel. Toch wel sneu vond. Maar ja, zeg het maar. Dan komt er een penaltyreeks. Wat doet Arne Slot? Die brengt Jan Baks in. Penaltynemer. Die laat Hansko trappen. Toch een zekerheid vanaf de stip. En die twee missen. Dat is, ja, voor Hansko vind ik het. Ja, dat is eigenlijk mijn favoriete Feyenoord-speler. Je denkt, nou, dat is een zekerheidje. Ja, en die mist hem dan. Ja, dat doet natuurlijk ook iets in zo'n reeks. En dan je handbaks. Ja, je komt erin met één opdracht. En hè, dat is flauw om te zeggen van. Hè, want natuurlijk, er staat druk op en je moet het maar doen. Maar ja, dat was nou ook niet een penalty dat je zei. Nou.
Toen vroeg ik mij wel af, hè? kan je iemand inbrengen die nog geen bal heeft geraakt? Ja, het is minuut 119 in de verlenging. Ja, en die heeft ook in die ene minuut nog niks.
Maar dat kan dus wel. Want Jozef Puff Kieperic, die kon het veld oplopen. En dan nam hij een penalty alsof hij in zijn eigen tuin even de bloemenwater gaf. Ja, ja. Ik kan natuurlijk niet in het hoofd van zo'n Jan Baks kijken. En Arne Slot kan dat ook niet. Dus die moet natuurlijk.
Maar je hebt geen bal geraakt, je hebt geen balgevoel die dag, goed, behalve in de warming-up en in de rust, zeg maar.
Maar goed, die moet keuzes maken in zo'n reeks. En ja, het is, dat is natuurlijk wel heel, heel hard. En dan moet ik nog zeggen dat Hartman, die daar stond al de grootste druk op. Nou, die schiet hem er dan nog in. Maar goed, als je dan kijkt hoe Roma hun vijfde penalty neemt. Ja, snoeihard, bam, binnen. Ja, daar is niks meer aan te doen. En ik moet wel zeggen, die keeper van Roma, Svilar.
Goeie zoon van die twee, hè?
Ja, de zoon van Ratko Svilar vroeger. Als je wat ouder bent, dan ken je die nog. Ja, ga het maar doen. Je bent er eigenlijk de bekerkeeper van zo'n club. Hij zat er steeds bij. Hè?
Het gekke was dat je was natuurlijk, die wedstrijd begon natuurlijk in Nederland met Ajax. En die wedstrijd liep door in een verlenging. En ondertussen staat Feyenoord al gelijk met 1-0 voor door een doelpunt van Jiménez. Beetje gelukkig.
Ja.
En dan komt inderdaad in die wedstrijd een enorme druk van AS Roma. Maar die tweede helft had Feyenoord die wedstrijd echt gewoon onder controle. Alleen de slotfase, tweede verlenging, kreeg Roma echt weer een beetje kansen.
Ja, dat klopt. Maar Roma deed je natuurlijk in het begin. Ze probeerden echt. Ja, een op één gevecht van te maken. Eigenlijk overal op het veld. En de tweede helft had Feyenoord had beter grip op. Meer, had ze beter voor elkaar. Dat zag er beter uit. Wiever kwam er ook meer in. Het middenveld werd meer voor Feyenoord. En ze hadden toch eigenlijk de. Als er een kans was om een keer van Roma te winnen, dan was het echt wel nu. Alleen. Ja, kijk, Jiménez wordt dan gewisseld voor Ueda. Toch blijven het allebei geen spitsen waar je dan op zo'n avond. Kijk, Lukaku. Belen speelde ook goed, hè. Echt prima gedaan tegen Lukaku. Maar je hebt bij Lukaku wel altijd het idee, die krijgt zijn moment nog. En dat kwam nog, hè, op het einde. Maar bij die andere twee heb je dat toch in zo'n wedstrijd. Minder. Echt veel minder.
Ja.
En dan kan Jiménez nu wel een doelpunt maken. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Raakt hij hem echt 2 centimeter meer naar onderen, dan is het hands. Want dan is het, dan is het net onder de schouder. En dus, maar die dwingen dan toch nog te weinig af. En dat is dan misschien net nog een verschil. Wat ook geen schande is, maar het is wel wat het is.
Wat doet dit mentaal bij Feyenoord? Nou, want dan is het weer eruit tegen Roma. Het is spelen om plek 2 in de competitie. Dat gat is wel redelijk groot. Nou, en dan is het bekerfinale het enige wat je nog kan winnen.
Ja, maar Etienne, ik stuur een appje naar Alex Pastoor. Ja, als je nu de toto moet invullen zondag Almere Feyenoord. Ja, dan vul je een 1 in. Ja, want dit is natuurlijk zo'n klap. En dan kunnen ze best winnen. Maar het geeft maar aan. Dit was het podium waar het nog op kon. En tuurlijk, de beker kan. Maar dit, je wil je in Europa laten zien. En het kon nu. En het is weer niet gelukt. En dan ook nog met penalties. Dan krijg je dat natuurlijk weer. Dat er natuurlijk verhalen komen nu. En een trauma. En we kunnen het niet. En dit en dat. Dus dat gaat allemaal wegen. En het weegt zwaar, denk ik. Want het is ook zo. Je hebt over een week. Is het, dus niet dit weekend. Het weekend erop. Is het PSV Feyenoord. En dan heeft Feyenoord heeft sowieso al 2 wedstrijden meer gespeeld. In aanloop naar die topper dan PSV. En dan ook nog met de mentale ballast die we net beschrijven. Dus Slot zal meer dan ooit de psycholoog moeten uithangen de komende week eigenlijk. Ja.
Ja. Voordat we praten over dit weekend, Maarten, gaan we even overschakelen naar Sevilla. Want daar spelen de Oranjevrouwen vanavond de halve finale van de Nations League. Andries Jonker heeft een selectie met vrouwen die in principe allemaal in actie zouden kunnen komen. Maar hij heeft ook een soort van kleine mesh. Lange tijd was ook de hoop dat Viviane Miedema bijvoorbeeld haar entree zou kunnen maken in Oranje in Sevilla. Op een belangrijk moment, dus die halve finale van de Nations League. Tim Redijk is voor ons in Spanje. Tim, gaat Miedema ook spelen in Spanje, denk je, vanavond?
Eerder in de week sprak ik Viviane Miedema en zij hoopte misschien over 90 minuten beschikbaar te zijn tegen Spanje. Maar ze zei daarbij ook wel gelijk dat het afhankelijk zou zijn van de vorm van de dag, het gevoel van de dag. Zij is lang herstellende geweest van een kruisbandblessure en zit nog niet op het niveau dat ze altijd hele wedstrijden beschikbaar is. Dat kan soms met kleine tegenslagen te maken hebben dat ze dan toch met een invalbeurt moet doen. Dus we waren heel benieuwd hoe zij op de afsluitende training erbij zou lopen. En toen bleek dat ze de hele training in de dugout zou zitten naast Victoria Palova, die ook helemaal niet in actie kwam. Daarnaast waren er nog drie speelsters die een gedeelte van de training misten. Dat waren Van der Zanden, Berestijn en Groene. En Jonker bevestigde later die middag dat die vijf twijfelgevallen zijn voor de wedstrijd tegen Spanje. Maar dat er nog wel meer speelsters zijn voor wie het nog allesbehalve zeker is dat ze mee gaan doen. Wat natuurlijk een beetje de vraag opwekt met welk team Nederland straks tegen Spanje gaat aantreden. Maar hij zei er ook wel gelijk bij dat, dat iedereen die aanwezig is op het kamp van de Oranjevrouwen in principe er is om te spelen. Dus dat ze ook allemaal nog wel een optie zijn. En dat Minima zelfs misschien wel zou kunnen starten. De vraag is natuurlijk wel hoe realistisch dat is, maar het is dus nog niet uitgesloten dat ze gewoon alsnog met de sterkste helft kunnen spelen. Al lijkt dat er niet op.
Ja, en voor wie nog niet precies weet waarom deze Nations League zo belangrijk is, leg nog even kort uit welke belangen er op het spel staan voor de Oranje Vrouwen in Spanje, Sevilla.
Maar ja, het is een wedstrijd waar heel veel druk op staat, waar heel veel belangen bij komen kijken. Het is tegen Spanje de wereldkampioen, die in de zomer te sterk was in de kwartfinale voor het Nederlands elftal op het WK. Directe kwalificatie voor de Spelen is de inleg. Het is de halve finale van de Nations League, maar de UEFA heeft heel verstandig om het interessant te maken in elk geval. Kwalificatie voor de Spelen eraan gekoppeld. Dus als Nederland morgen wint van Spanje, dan is het zo dat zij direct naar de Spelen gaan. Dan hebben ze dat ticket binnen. En er is nog één uitweg. Als morgen Spanje te sterk blijkt, dan zou het zo kunnen zijn dat de troostfinale nog uitkomst kan bieden. Dat heeft dan weer te maken met de andere halve finale. Dat is Frankrijk tegen Duitsland. Als Frankrijk die wint, dan gaat de winnaar van de troostfinale van de Nations League, die is dan aankomende woensdag, die gaat dan naar de Spelen. Dat komt omdat Frankrijk het organiserende land is en op die manier al gekwalificeerd is voor de Spelen. Dus heel veel belangen. Jonker en alle speelsters hopen het eigenlijk gewoon tegen Spanje af te maken. Maar wellicht is er dus nog een escape als het onverhoopt niet mag lukken.
Ik hoop wel dat die dames het in ieder geval goed doen. Het zou mooi zijn als ze de Spelen halen natuurlijk. Het zou mooi zijn voor Jonker als die met het Nederlandse vrouwenteam naar de Olympische Spelen gaat.
Dus, nou ja, zeker. En dan, als je dat in Spanje, wat wel natuurlijk hartstikke moeilijk is, maar dat zou wel een mooie revanche ook zijn na het WK.
Ja, de lessen van PSV tegen Dortmund. In de Duitse media waren ze vrij lovend allemaal de afgelopen week over wat PSV deed. Het was natuurlijk voor Bos niet nieuw, hè, die sandwich-formule. Want dat heeft hij volgens mij bij Borussia Dortmund ook wel eens uitgelegd hoe hij het liefst dat soort dingen wil doen. Maar het gaat nog steeds wel. Het kan nog steeds, hè, met Schouten en met Boskakli en daar de spits tussen zetten eigenlijk, om het zo een beetje klem te zetten achterin.
Ja, nou ja, goed. Hij het begint ermee. Ik sprak hem ook nog in de nasleep van de wedstrijd. Dan nemen we vaak sowieso wat dingen door. En wat natuurlijk het opvallendst was, is dat, dat PSV bijna in dat soort Europese wedstrijden, we hebben het ook tegen Glasgow Rangers gezien, of tegen Rangers moet ik zeggen, en ja, meer in toppers, dat hij eigenlijk bijna zonder echte verdediger speelt. En ja hij redeneert eigenlijk door zoveel mogelijk voetbal in de ploeg. Hoe meer voetbal in de ploeg, hoe minder kwetsbaar we zijn. En ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, neem je dan risico of niet? Maar ja, hij legde het wel uit. Dat hij zei, kijk, zo'n spits als Füllkrug stel dat PSV tegen Lukaku moet, dan die hebben niks liever dat soort spitsen. Dat gaan maar aan ze hangen. En hij zegt, ja, dus wat het voordeel van middenvelders is, die anticiperen al. Dus die, zeg maar, in plaats van dat ze handelen als er gevaar komt, proberen zij al het gevaar uit te sluiten of te voorkomen dat er gevaar komt. En ja, Bosse, dat hij is al zijn hele carrière is wat overdreven. Maar laten we zeggen, de laatste 10 jaar zuigt hij alles op wat Pep Guardiola doet. En hij vertelde ook dat hij... Hij zegt, ik las eens een stuk dat Guardiola vertelde wat zijn droom nog is als trainer. En zijn droom is om ooit eens een wedstrijd te spelen waarin hij 11 middenvelders heeft opgesteld. Dus inclusief de keeper. En dat is bijna een keer gebeurd. Hè? Want hij is bij Bayern München, heeft hij op het punt gestaan om Manuel Neuer op het middenveld te zetten. En de opstelling stond bij wijze van spreken al op papier. Tot Karl-Heinz Rummenigge, de baas toen bij Bayern, die hoorde dat en die zei, trainer, ik ga je nu tot de orde roepen, want als jij dat gaat doen, dan dat is zo'n vernedering van tegenstanders. Daar gaan wij jaren mee achter.
Dat is de feestopstelling die we vroeger deden.
Ja, ik verbied dit. Dus toen is het niet doorgegaan. Anders had hij dus dat echt willen doen. Wat dus Bos zegt, die zegt, zo extreem denk ik niet. Maar hij zegt, want ik vind, 11 middenvelders is te veel. Hij zegt, de spits en de twee buitenspelers, dat wil ik toch altijd specialisten. Dus de spits moet echt een afmaker zijn. En op de twee buitenspelerposities wil ik geen middenvelders, want ik wil daar twee spelers die echt een man kunnen uitspelen. Zodat je, blijft nog steeds de snelste manier om een mannetje meer te creëren. Maar hij zegt, op alle andere posities kun je middenvelders opstellen wat mij betreft. Want ja, die denken vooruit in plaats van dat ze handelen als het gevaar er al is. En nou ja, als je dan die Schouten ziet, die doet in een wedstrijd niet anders. Hij is altijd bezig met, in plaats van achter de man staan, proberen of ik voor de man kan verdedigen. En ja, het is echt een openbaring. De rust waarmee die speelt, het inzicht en die voelkroek. Dat is natuurlijk toch een fysiek sterke jongen. Maar ja, hij moest ook wel eens een kopduel aan natuurlijk. Maar hoe hij dat op inzicht doet. En daarnaast Boskagli, naast hem speelde ook een prima partij. En daarvoor stond dan Joey Veerman. Wat natuurlijk ook geen kuitenbijter is. Dus ja, het is toch wel interessant hoe dat dan werkt. En Peter Bos heeft dan in Duitsland, kreeg hij de dag voor de wedstrijd ook weer het stempel van kamikaze trainer bij Dortmund. Maar ja, je moet toch ook gewoon eerlijk zeggen, hij heeft Ajax getraind. En in dat seizoen kreeg Ajax de minste goals tegen in de Eredivisie. En haalden ze de Europa League finale. Maar goed, vooral even competitie, over 34 wedstrijden, minste goals tegen. En nu in de Eredivisie heeft hij er ook pas 10 met PSV. Dus ja, het werkt toch eigenlijk wel wat hij wil. Alleen het zal niet overal werken, omdat bij Dortmund was hij ongeveer, ik denk dat hij 2 weken trainer was. Toen kwam de Griekse verdediger, Socrates, die eigenlijk daar zijn belangrijkste man achterin was. Die kwam naar hem toe en die zei, trainer, ik weet niet wat je allemaal van plan bent, maar ik ga niet met 40 meter ruimte in mijn rug spelen. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus Bos zegt, ja, nee, lekker. Dan moet je nog beginnen. En dan is dat een boodschap. Dus ja, daar waren spelers bij op een gegeven moment. Die geloofden daar niet in. En die gingen dat dus ook niet doen. Dus dat elftal viel in 2 delen uit elkaar. En om het dan terug te koppelen naar PSV, die geloven daar wel in. Ja, en dan zie je dat het wel kan. En dat wil niet zeggen, want de return tegen Dortmund wordt nog steeds heel moeilijk. Ik denk, als je eerlijk bent, dat Dortmund toch licht favoriet is. Omdat ze, ja, ga maar eens. En dat is dan, je kunt zeggen, ja, voetbal wordt op het veld beslist. Maar die Gelbe Wand, ga daar maar tegen spelen. Dat is toch
iets. Het is Roma Feyenoord, toch? Ja, waar Feyenoord geen meeste supporters mee heeft. En Roma en de 70.000 man in het stadion heeft
dat
zitten.
Dat is toch iets anders. En dan nog kan het. Maar het is wel dat plusje. Stel dat het bij PSV ook verlenging wordt. Ja, dan als je dat overwint, dat zou wel heel knap zijn. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, dit weekend moeten ze eerst PEC Zwolle overwinnen. Want trainers zeggen altijd eerst de volgende wedstrijd. En dat is de volgende tegenstander van PSV. Dat is wel even wat anders natuurlijk dan thuis spelen in de Champions League tegen Borussia Dortmund. Ja. Maar dat moet wel. Dat is voor PSV zaterdagavond de opdracht. Ja, zondag staan wel een paar hele interessante wedstrijden op het programma, Maarten. Als je zondag denkt, nou, wat ga ik doen met voetbal kijken? Dat begint met Excelsior Vitesse. Wat een belangrijk duel onderin is, toch? Ik bedoel, ja, als Vitesse hier punten pakt, dan kruipt het toch een beetje naar elkaar toe. Twente Go Ahead Eagles. Kan Twente zich herstellen van de nederlaag afgelopen weekend? Dan is Eagles ook niet de meest makkelijke. Dan Almere City Feyenoord. Leuk voor Mikos. Voor het eerst naar Almere. Is ook een leuk verkeer voor hem. Dan nog AZ Ajax. Ja. Ook geen onaardig potje met alle beslommeringen bij beide teams. Dus er staat wel op het spel.
Nou ja, zeker. En juist door zo'n Europese week. Dat heeft dan toch weer zijn weerslag op de competitie. Ja, wat we zeggen. Ajax benieuwd. Hoe pakken ze het nu aan? AZ uit. En bij Feyenoord krijgt Slot ze nog opgelapt.
Ja. Hoe gaat Slot praten? Hè? Dat is het een beetje. Hoe goed gaat lullen voor spullen zal het zijn? Lullen voor punten?
Ja. Op voorhand zeg je dat zo is. Ja.
Mooi. Dan gaan we, Maarten, tot slot van deze podcast naar onze dagelijkse rubriek. En dat is de vraag van vandaag.
Ja.
De vraag van vandaag.
En de vraag van gisteren eigenlijk, maar voor vandaag als antwoord voor jou en onze luisteraars, was deze van Johan vanuit Noorwegen. Want het was een beetje Noorse week, hè, deze week.
Er staat 1 standbeeld voor het stadion van Beuren. En die is vanzelfsprekend van Harald Berg. Mijn vraag is, deze Harald Berg heeft ook nog op een blauwe maandag in Nederland gespeeld. Voor welke club?
Nou, dat was de vraag. Ik dacht, de Graafschap, dat is leuk. De Vijverberg, Harald Berg, maar dat klopt er niet. Maar wat is wel. ADO, weet je het wel?
Den Haag, toch?
Ja, bij ADO. Den Haag, ja, bij ADO. Heel goed. Ja. Ik kreeg allemaal berichten al. Bijvoorbeeld Dave Verdongen zei, ja, lekker. Mark van Rijswijk verklapte het net op ESPN dat Harald Berg ooit bij ADO heeft gespeeld. Er zat nog een tweede vraag aan, maar bij deze wel de eervolle vermelding, Dave. Want we hadden toen ook, omdat die familie Berg zo'n enorme voetbalfamilie is, wie zou er nou bestempelen als de voetbalfamilie van Nederland? Hè? Een soort Family Ties-achtig concept. Er kwamen mensen al mee met de naam Family Ties. Echt jaren 80 als je dat weet wat ja, dat voor serie was.
Zeker.
Maar ik kreeg een paar aardige. Dave van Doren zei, ik ga kiezen voor de grootste voetbalfamilie, de familie Zeefuik. Gennaro, gestopt, oud-PSV Groningen. Nou, daar hebben ze nog eentje bij Hellas Verona zitten, eentje bij AZ. En eentje die helaas geen prof is, maar zijn vier broers. Drie is profvoetbal, zijn profvoetballer geworden, dus op zich al aardig. We kregen ook mensen binnen die zeiden dat misschien wel de... Kijk hoor, waar staat die?
Ja, maar ik weet wel welke familie dat is. Mag ik het zeggen?
Ja? Ja,
dat is de familie Koeman natuurlijk.
Martin Koeman, dat zei ik ook.
Het boegbeeld van Groningen, maar... Erwin en Ronald. En nou, de zoon van Ronald, die voetbalt ook.
Dat denk ik echt. Zei ik gisteren ook. Ja. Maar nogmaals, ik zei, Rick is ook de familie Koeman, zei die. Maar die zei daarnaast ook wel andere stamboom, inclusief scheidsrechter, dus de familie De Boer. Ronald, Frank, Stenks als schoonzoon.
Maar al die schoonzonen allemaal weg. Gewoon de rechte lijn, hè? Geen schoonzoon. Okay.
Henk Poortvliet, familie van de Grijp.
Kan ook. Dat is een goede tweede, denk ik.
Ja, ja maar ook... Harm Roefs had het nog over de familie Kluivert.
Ja, maar hoeveel... er kan geen discussie zijn. Hoeveel families hebben twee Europese kampioenen in de familie? Geen één, toch? Kom op.
Nee, ben ik met je eens. Maar goed,
en een Europa Cup 1-winnaar. En een Europa Cup 2-winnaar. Erwin.
Maarten, we zijn bezig met een serie. Dus dit is gelijk voor in de krant zo meteen een serie dat we langs kunnen gaan bij de leukste voetbalfamilies. Dat was een soort van voor het verhaal over. De chef vindt dat hartstikke leuk dat we dat gelijk in de podcast bedenken. Kenny Bruinewoud, even eervolle vermelding ook, want ik heb ook gezegd, is de grootste voetbalfamilie niet FC Volendam? Vond ik een aardige, zeg maar. Hè?
Ja, maar, ja oké. Okay, ja, nou ja, als je het zo wil zien, maar ik weet niet, ze vechten elkaar zo de tent uit. Ik denk niet dat die familie willen zijn van elkaar.
Nee, dat denk ik ook niet, nee. Nee. Goed, het zijn mooie suggesties. Mocht je nog andere suggesties hebben, laat het vooral weten. Maarten heeft al gezegd, de familie Koeman. Tot slot dan, Maarten, voor jou. De vraag van voor het weekend, waar het weekend mee ingaan. Heb je nog een leuke vraag?
In deze Noorse week... laten we de vraag stellen. Heel simpel. Er is ooit één Noorse trainer actief geweest in de Eredivisie. Welke trainer zoeken wij?
Dus wie was er echt hoofdtrainer, hè? Dat was natuurlijk assistenttrainer misschien wel, maar echt hoofdtrainer gaat het om, hè?
Ja.
Nou, mocht je dat weten, laat het ons weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of door mij een DM'tje te sturen op Instagram. Maandag het antwoord in de AD Voetbalpodcast. Maandag weten we gelijk het antwoord hoe de speech van Slot was. Of Ajax verdedigend blijft spelen. Of PSV PEC overleeft en dat soort zaken. Maandag gaan we er allemaal op terugblikken natuurlijk dit weekend in een goede, gloednieuwe AD Voetbalpodcast. Maarten, ik wens je een goede nachtrust. Als je nu opstaat, ik hoop een mooie dag. Wanneer je dit luistert. En tot de volgende.
Ja, sorry.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.